Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam zoals altijd Mark van Versendaal, uw gastheer. En vandaag word ik gejoined door Eveline van Dongen. Welkom in de show.
Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
Ja, leuk dat je er bent, want we gaan wat zaken bespreken. We hebben een voorgesprekje gehad waarin we wat dingen heen en weer hebben gegooid. En dat zijn dingen waarvan ik denk, nou, dat is ook wel leuk voor de luisteraar en de kijker. Dus misschien is het wel een goed idee om gewoon even bij het begin te beginnen, wat ik meestal doe, tenzij iemand vaker al is terug geweest in de show. Maar vertel even iets meer over jezelf, jouw verhaal en jouw achtergrond, zodat mensen een beetje weten, oké, dat is jouw invalshoek.
Ja, nou ja, ik vind dat al te lastig, omdat ik mijn verhaal is eigenlijk dat ik hoop zoveel mogelijk vrij te breken van alle identificaties die ik heb. Omdat ik geloof dat daar de ware vrijheid in ligt. Tegelijkertijd is dat dan ook wel hoe ik mezelf het meeste zie als verhalen vertellen. Dus ik heb rechten gestudeerd, ik heb heel lang in het bankenverzekeringswezen gezeten. Ik heb ook in de advocatuur gewerkt. Ik ben uiteindelijk doordat ik kinderen kreeg die tegen dingen aanliepen, ben ik in zorgcoaching terechtgekomen. En ben ik systemisch gaan werken met helende verhalen. Nou ja, dat heeft een tijd zo doorgelopen. Dus uiteindelijk ben ik gaan schrijven voor mijn kinderen. Omdat ik altijd dacht van, stel dat mij iets overkomt, wie geeft hun mijn kennis dan? Dus dan is er niemand. Dus zo ben ik gaan schrijven. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij van, nou ja, ik ben wel klaar met die verhalen, mam. Die sprookjes zijn wel genoeg nu. En ik had een stuk of 300. En die ben ik ook gaan delen met anderen. En toen op een gegeven moment kwam coronacrisis. En toen ben ik een half jaar heel boos geweest. Omdat ik vanuit mijn achtergrond van mensenrechtenjurist zag van, er worden zoveel protocollen geschonden. Er werd zoveel gedaan wat niet klopte in mijn beleving. En tegelijkertijd zag ik ook een heel overkoepelend spel en een dynamiek in de samenleving waarvan ik dacht, oké, maar hier weet ik meer van. En ik wilde al zo lang spirituele romans schrijven, dus toen ben ik uiteindelijk spirituele romans gaan schrijven en heb onlangs mijn vijfde uitgegeven, dus in vrij korte tijd.
Wauw, ja. Oké, wacht even, want dit gaat. Wij gaan nu snel door de tijd heen. Maar laten we hem even een klein beetje vertragen, want het is natuurlijk wel interessant, omdat de beginfase zou je bijna kunnen zeggen, dat zit meer in het, zoals ik het dan interpreteer, en jij gaat daar misschien je eigen woorden aan geven, in het oude systeem, hè, de advocatuur, het juridische.
Ja. Ja, ik wilde de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de Verenigde Naties worden. Dat was echt mijn missie. Daarom ben ik rechten gaan studeren. Ik heb in allerlei secret groups gezeten van future leaders en weet ik het wat.
Wat was aan die kant, laten we het de wat koudere kant noemen, of whatever, de meer formelere kant, het huidige systeem, we kunnen er allemaal namen aan geven. Wat was daar wat jou dan uiteindelijk niet meer triggerde om daarin door te gaan? Wat gebeurde daar waarom je dacht, ik moet eigenlijk een andere kant oplopen?
Nou, het was in eerste instantie een aantal dingen die bij elkaar kwamen. Ik ben al vanaf dat ik een jaar of 12 ben ik me gaan verdiepen in verhalen. Dus in mythes, sprookjes, sagen, maar ook in religieuze verhalen. Dus dan kom je er al snel achter van, hey, alles wijst naar hetzelfde, maar waarom is er zoveel verdeeldheid? Dus dat speelde al bij mij. Toen heb ik eerst een jaar geneeskunde gedaan. En in dat jaar geneeskunde kwam ik al vrij snel achter. Ik heb ook gewoon mijn propeduizen daar gehaald van, het gaat niet om genezen. Het gaat blijkbaar om gewoon de farmacie, om geld verdienen. Dus dat was al zo'n klap in mijn gezicht dat ik dacht, oké, toen heb ik privé, wij hadden toen paarden, we hadden een stoeterij en ik heb daar zoveel bijzondere momenten meegemaakt met die paarden die mij leerden van, er is iets anders, hè, holistisch moeten we naar gezondheid kijken in plaats van dus alleen maar naar geneeskunde. Toen had ik nog steeds dat idealisme wat ik als klein kind had, dus ik dacht van, nou, dan ga ik mensenrechten studeren, want dan word ik die secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In dat traject kom ik al, ja, dan kom je erachter dat recht, heel simpel gezegd, je hebt het universele verklaring voor de rechten van de mens. Dat is eigenlijk de meest hoogste en alomvattende, breedste omschrijving van onze geboorterechten. En zelfs nog daar een aftakking van, maar daar waren we het over eens. Eigenlijk zou dat zou ons fundament moeten zijn, zeggen we ze dan, hè, als mensen die met recht bezig zijn. Vervolgens hebben landen daar een beetje moeite mee om dat na te komen. Dus dan komt daaronder komen verdragen. Nou oké, die verdragen dan, ja, daar kunnen we dan wel een beetje mee eens zijn. Maar goed, nog steeds niet helemaal. Het was niet afdwingbaar. Landen mochten zelf beslissen. Ze mochten voorbehouden maken. Nou, dan komen daaronder komen weer wetten. En dan komen er van alles en nog wat. Dus uiteindelijk is het recht zoals wij dat kennen, is zo'n slap aftreksel van onze universele rechten, dat het... Ja, dat het voor mij een soort van teleurstelling was van oké, maar dan waar sta ik dan voor? Dan ga ik staan voor het recht. Nou, dan heb je een heel mooi verhaal van vrouw Justitia, die dan dus, zoals velen weten, vroeger werd weergegeven met ontbloot borst. En gewoon met haar ogen zichtbaar, met een zwaard in de hand, met een weegschaal in de andere hand. Maar ook dus met een boek en een slang onder haar rechtervoet. En in de loop der tijd is en zij geblinddoekt. En dan werd er natuurlijk gezegd van ja, dat was omdat ze dan zonder oordeel. Maar eigenlijk is zij dus geknecht door het systeem. Want zij mocht alleen nog maar vanuit het systeem kijken. En niet meer vanuit haar eigen intuïtie en dingen. En dan zie je ook dus dat dat boek en die slang, dat daar een heel ander verhaal over is gebracht. En dat boek staat voor de externe wijsheid, dus de kennis die je opdoet, de boek, de kennis, de leeswijsheid. Er staat in elke religie staat lees. Lees in de naam van God, weet je wel, doe kennis op. En die slang die staat voor haar intuïtie. Maar er wordt dan gezegd, ja, zij vertrappelt die slang. Dat is dan zogenaamd het kwaad. Maar zij staat ook op dat boek. Wat doet dat dan met dat boek? Dus die verhalen die klopten gewoon niet. Dus ik was vrij snel wel dat ik dacht, oké, het is niet helemaal zoals het is. En zo kwamen er steeds meer dingen waardoor ik dacht, ja, maar weet je, de verhalen kloppen niet. Mm. En we worden er niet beter van. En datzelfde met de democratie. Democratie is echt wel opgericht om dus een klein clubje rijke handelaren te dienen.
Ja. Yeah.
En daaromheen werd een heel toneelstuk opgevoerd met stemrechten en met dit en dat en voorwaarden. En echt dat brood en spelen geven. En ja, dan weet je dat en dan denk je, ja, maar dat is dan niet de kant waarop ik wil zitten. Ondanks dat ik daar heel erg goed in ben, want ik ben heel beschouwend. Dus ik ben echt, dat zeg ik altijd, ik ben echt een hele goede jurist. Maar het klopt niet. Het klopt niet voor mijn gevoel. Dus ik kon daar niet in verder. Nee.
Wauw, oké, dit is interessant. Want ik kan me daar helemaal mee. Ik kan er helemaal mee gaan. Want als het voor mij niet goed voelt, dan kan ik het eigenlijk ook niet meer vol overgave doen. En dan kan ik mijn kwaliteit voor mijn gevoel veel beter inzetten bij iets wat van binnenuit komt. Right? Ja. Dus daar gaan we zo meteen op doorpakken. Op wat jij dus uiteindelijk bent gaan doen en wat meer op dat gevoel zitten. Nog heel even terug, want jij zei iets leuks over dat universele basisrecht. Kan je voor de luisterende kijker een iets wat simpel samenvatting geven over wat dat een beetje is? Weet je, wat is dat dan precies?
Nou ja, voor mij is dat levensvreugde eigenlijk. Dus het recht om gelukkig te zijn, om vreugde te ervaren en om te mogen bestaan. Dus je bestaansrecht. En als je nu kijkt naar wat daarvan in de Nederlandse wetten terug te vinden is, dan noemen ze dat grondrechten. En interessant is dat je in Nederland dus helemaal geen recht op grond hebt. Want jij kan ieder moment onteigend worden of uit het land gezet worden als het niet eens is. Dus wij zeggen dan, ja, maar onze grondrechten, maar je hebt letterlijk geen recht op grond. En jouw grondrechten zijn dus eigenlijk afhankelijk van de goedkeuring en van hoe jij in het systeem past. Kijk naar bijvoorbeeld belang van het rechten van het kind, dus alle kinderrechten. In principe heeft een kind recht op een vrije, harmonische, veilige, liefdevolle leefomgeving, zodat hij uit kan groeien tot een zelfstandige volwassene, zeg maar. Zelfverzekerde volwassene. Wat is daar in Nederland bijgekomen in de uitwerking daarvan, is zodat hij een nuttige of een goede... aanpassing kan doen, hè? Een waarde is voor de samenleving. Dus dat betekent dat het al niet meer gaat om het kind, maar om de normen en waarden die dan vanuit bovenaf op die samenleving worden gelegd. Dus een kind moet dan passen en een bijdrage leveren. Dus het gaat dan al niet meer over het basisrecht wat een kind had. Dat belang, die vrijheid, die veiligheid, die harmonische leefomgeving. En dat is dus bij ons ook zo. Op het moment dat je zegt, we hebben een bestaansrecht, maar je mag niet zomaar ergens wonen, dan heb je eigenlijk al geen bestaansrecht meer. Dus dan kunnen we zeggen van, oh, maar onze grondrechten of oh, onze democratie en ons rechtssysteem en daar staan we voor. Maar de vraag is, waar sta je dan eigenlijk voor?
Ja, ja, maar daar zijn we best wel ver van verwijderd, hè?
Ja, ja, ja. Nou, enorm. Ja, want je mag nergens meer vrij vestigen.
Nee, en kijk, vanuit mijn achtergrond, super inhoudelijk / rationeel eigenlijk, terwijl ik zelf een gevoelsmens ben hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar vanuit mijn begrip van hoe het financiële systeem gestructureerd is en hoe dus eigenlijk alles vanuit een centrale entiteit geschreven, bedacht, betaald, met geprint geld gebeurt. Dat, hè, je zei het mooi in ons voorgesprek, hè, hadden we het over uit de wurggreep van je eigen gedachten komen. Dus daar gaan we zo meteen denk ik naartoe. En vanuit mijn perceptie is het systeem wat ons ook op een bepaalde manier in een wurggreep houdt. En jij zegt eigenlijk net dat je van kinds af aan al in een quote-unquote systeem terechtkomt. Ja. Waarbij je dus ook al die vrije gedachtes niet eens meer dat bestaansrecht hebt om oprecht te doen wat jij voelt.
Nee. Klopt.
Zeg ik het zo'n klein beetje goed?
Nou ja, zo is het natuurlijk in de aard wel. Want er is een samenleving gecreëerd. En ik wil altijd een beetje wegblijven. Want ik hou meer van het filosofisch benaderen. Van het wegblijven van zij tegen ons. Of zij hebben dat ons aangedaan. Ik denk eerder we hebben een samenleving gecreëerd.
Ja.
Die ervoor heeft gezorgd dat er een bepaald een gedachtegoed heersend is. Dus ik zei laatst ook nog een keer, wie het leidend narratief in handen heeft, die schrijft geschiedenis, maar die bepaalt ook de toekomst.
Ja.
En op het moment dat we met z'n allen een soort van in een waas of hypnose, of ja, hoe het ook noemt, of vanuit goede wil misschien zelfs wel, hebben gedacht dat dit het beste is, daarmee ga je jezelf kaderen. Dus een kind die wordt geboren, die wordt ingeschreven, daarmee heeft hij pas bestaansrecht. Daarmee mag hij hier op dit grondgebied wonen. Vervolgens moet het naar school en moet het dus opgroeien met wel misschien zijn belang ergens nog daar in het vizier, maar dat hij een goede bijdrage aan de samenleving kan leveren. Dus je bent letterlijk dan inderdaad een soort van product of een arbeidsproductiviteit. Dat is natuurlijk ook hoe onze samenleving wordt weergegeven, weet je, bruto nationaal product.
Het wordt zo gemeten.
Dat is zo. Dus we zijn terecht, wat natuurlijk door velen worden gezegd, we zijn gewoon een bedrijf met z'n allen. En we proberen dat zo goed mogelijk te runnen, verwacht je dan. Maar daarbij is in de loop der jaren gewoon heel veel weggevallen.
Juist, ik denk dat is mooi gezegd, een hoop weggevallen. Ja. Een hoop kwaliteiten, ik krijg een beetje kipvel, een hoop kwaliteiten, een hoop zaken die normaal gesproken van binnenuit hadden kunnen komen, worden afgestompt, worden niet toegestaan. Ja. En dat gaat allemaal heel onbewust eigenlijk. En nogmaals, we zijn hier ook niet om per se over kwade intenties te spreken. Nee. De intenties zijn in de basis ongetwijfeld goed geweest, maar we weten wel dat we op dit moment nou eenmaal zo in een situatie zijn gekomen waarin dit speelt. Jij weet ook, tenminste, dat denk ik dat je dat weet, ik weet niet met wie jij je allemaal omringt en hoe jouw omgeving eruit ziet. Maar dit gaat er bij een hoop mensen gaat dit er niet in. Hè? Als ik dit straks bij kerst deel, nou ja, men reageert over het algemeen toch best wel vrij vijandig als ik toch een, ik weet niet of het kritiek is, maar op een mooie manier iets zeg over ons onderwijssysteem of over de manier waarop Nederland gestructureerd is of hoe het kapitalistische systeem gestructureerd is. En mind you, ik ben niet anticapitalistisch. De mensen die weten, die vaker naar de podcast luisteren, die weten dat ik een heel hoop weet over monetaire geschiedenis en over geld. En ik heb daar ook mijn biases en mijn meningen over. Dus probeer, als iemand naar mij luistert, even niet projecteren. Gewoon even in de basis meenemen. Oké, weet je, bij een hoop mensen gaat dit er gewoon niet in. Weet je, hoe krijg jij dit bij mensen in ieder geval bespreekbaar? Dat dit wel iets is om over na te denken in ieder geval.
Nou ja, ik denk dat begint met verhalen vertellen. Maar het woord wat je net al zei, projecties. Dat is zo'n essentieel ding. We zijn nog steeds zo aan het projecteren. Dat zie je in het onderwijs, waarbij nieuwe systemen ontstaan. Waarbij mensen weer zeggen, ja, maar ik had dat nodig. Dus dat is goed voor mijn kind. Ja. Dat ik dan al denk, oké, maar jouw kind is niet jij. Dus waarom projecteer je nu alweer jouw behoefte of wat jij nodig had op het kind? En dat is dus waarvan ik zeg, van dat probeer ik steeds zo min mogelijk te identificeren. Waardoor je ook minder gaat projecteren.
Ja.
En ik denk dat we met z'n allen toch op een bepaalde manier is dat ook gewoon hoe de mens, hoe het bewustzijn werkt. We gaan, je komt in een soort van systeempje, je mind, je body mind, alles gaat een soort van, heeft een conditionering. En die conditionering zorgt ervoor dat jij je identificeert met waar je staat, wat je doet, wie je bent, welke rollen je speelt. En ja, dat vormt jouw leven. Ik zeg altijd, je bent wat je gelooft en wat je gelooft bepaalt je werkelijkheid. En doordat je zo, als je daar dan iets aan morrelt, waardoor iemand denkt, ja, maar hey, ik ben dit, dus weet je, waar kom jij nou mee? Of dit is nou zo een, dan krijg je weerstand. En ik geloof dat verhalen, de kracht van verhalen zit hem in ons, dat het ons onderbewustzijn raakt.
Mm.
Dus als je verhalen zou vertellen, je zou verhalen delen. Als ik vertel, bijvoorbeeld als iemand er niet aan wil hoe dat zit met geneeskunde bijvoorbeeld. Mijn zoontje heeft een hele slechte reactie gehad op zijn eerste vaccinatie. Daarna heeft hij autistische reacties gehad. Hij is zeer astmatisch geworden. Hij heeft diverse longontstekingen gehad. Nou, er was echt heel veel aan de hand met hem. Dus ik moest wel een holistisch traject met hem in om te kijken. Huisarts heeft ook gezegd van nou ja, je andere zoon moeten we ook niet vaccineren, want hè, de kans dat dit weer gebeurt is groot. In dat proces kwam ik op een gegeven moment, kwam hij weer in een ziekenhuisopname. Heeft hij weer 4 dagen aan het zuurstof gelegen. Waarbij de artsen zeiden, ja mevrouw, u moet hem nu echt prednison gaan geven. Dat hebben we al vaker gezegd. Je moet hem dat gaan geven, want anders gaan we hem niet meer helpen. Toen zei ik ook, van, nou ja, ten eerste kan dat niet. Jullie zullen hem altijd moeten helpen. Maar geneest het dan, vroeg ik aan ze. En toen zeiden ze, nee, dat geneest niet. Zeg maar, waar moet ik hem dat dan geven? Ik wil hem genezen. Ik wil dat hij beter wordt. Ja, nee, dat kan niet, want dit heeft hij levenslang. En ik dacht toen, oké, nou, dat is dus mijn reactie bij alles als iemand zegt, dit kan niet. Dan denk ik, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dus ik heb toen uiteindelijk een hele andere traject hebben we afgelegd met supplementen. Met ook vooral voor hem ventileren. Vertellen wat er in hem leeft. Dus zijn innerlijke balans is cruciaal voor zijn gezondheid. En uiteindelijk zijn we dus een half... Toen destijds zeiden ze dus dat zijn longcapaciteit 70% nog maar was. En dat het nooit beter zou worden. En nu hebben we dus een half jaar geleden getest. En bleek het dus 108% te zijn.
Mooi.
En weet je, dat zijn van die momenten waardoor mensen kunnen denken, oh maar wacht, het kan dus wel. En dat is denk ik hoe verhalen werken, omdat verhalen, daarin herken je iets. En verhalen die planten zaadjes en die zorgen ervoor dat jouw rechter hersenhelft, die gaat patroonvergelijkend werken, die denkt, oh hé, maar wacht eens, als zij een oplossing heeft voor dat, hè, want hij heeft ook al jaren geen astma meer, op natuurlijke, via natuurlijke weg, als dat kan, misschien kan dat dan voor mij ook. Zie je? En dat is de kracht van verhalen. Maar wat er vaak gebeurt, is dat het een soort van over en weer opzeggen van feitjes worden. Ja, maar dit, ja, maar dat. Weet je? Dus dan gaan we gaan een discussie aan in plaats van vanuit de verbinding met onszelf verhalen te vertellen. En ik denk dat daar het verschil in zit, want ik heb hier nooit problemen mee.
Maar hoe voorkom je, want dat is natuurlijk een interessante invalshoek. En wat ik merk in conversaties hierover, is dat men zich zorgen maakt als er dus inderdaad verhalen worden bedacht. Verteld, die niet helemaal overeenkomen met wat de overheid vertelt. Hè? Want dat is in deze democratie die jij al eerder in het gesprek aanhaalde. Mensen die daar heel erg aanhanger van zijn. En heel erg in geloven en hun identiteit heel erg gaan koppelen. Nou, je kent het wel. Ze zijn ook opgevoed en opgeleid door het systeem. Dus dat is er allemaal ingekomen. En daar vertrouwen ze op. En dat heeft ze veiligheid geboden, et cetera. Deze type mensen, die hebben vaak ook het gevoel, merk ik, in conversaties, dat de bevolking is ook niet zo slim. Dus als die hun eigen verhalen mogen gaan vertellen, dan gaat het heel snel heel veel kanten op. Dus we moeten op de een of andere manier, en dit is echt een argument dat ik vaak krijg, moeten we dit centraliseren. Er moet ergens een centrale autoriteit zijn die de waarheid bepaalt.
Ja.
Hè, dus die zegt, dit is het. Weet je, we moeten nou niet gek gaan doen. Want dan gaan we straks allemaal van die toch wel iets wat niet intelligente mensen, die gaan allemaal hun eigen kant op en dan krijg je gekkenhuis. Nou, dat wordt dan onder mond van, kijk maar op sociale media, allemaal rotzooi. En dan gaan mensen allemaal gekke dingen doen.
Ja.
Ik ben benieuwd naar jouw visie hierop. En wat vind je hiervan? En in hoeverre zouden we dit dan hier toch op kunnen vertrouwen?
Ja, nou, ik geloof sowieso in dat de meeste vrijdenkers, de grootste impact op onze geschiedenis, hebben vrijdenkers gehad. Dus dat zijn de filosofen, de out-of-the-box denkers, de mensen die dachten van, hé, maar wat klopt hier niet? En daar weer mee verder gingen. Of kan het ook anders? Dus ik denk sowieso dat daar meer respect voor mag komen, meer ruimte voor mag komen voor de andersdenkend. Ik heb ook op een school gewerkt met kinderen die waren meer en hoogbegaafd. En dan zie je gewoon een hele andere manier van denken, van connecties leggen. En ja, weet je, dat is zo fascinerend om daarnaar te kijken. Dus tegelijkertijd geloof ik ook dat we juist in het vertellen van verhalen minder stellig mogen zijn. Dus op het moment dat je natuurlijk heel stellig zegt, ja, maar zo is het, dan raakt dat direct ieders weerstand.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat de mens in de aard altijd zoekt naar wat waar is. Wat is nou die ultieme waarheid? Waar zit die nu? En we willen die allemaal vanuit angst controleren en die angst komt voort vanuit de eigen identificatie. Want als jouw waarheid waar is, dat betekent dat die van mij dan dus blijkbaar niet waar is. Wie ben ik dan nog zonder mijn waarheid? Dus het grenst heel erg aan een stukje zelfbehoud, geloof ik, van mensen. En degene die er baat bij hebben om een bepaalde narratief leidend te houden, zijn degene die de macht willen hebben. Dus dat is heel simpel. En daar kan je lang en kort over praten. En het verschil maakt dus dat als ik zeg van, nou, ik las met mijn zoontje een verhaal over een dorpje waarin een stel edelmannen waren. En die wilden handel drijven met een ander dorpje. En die dacht van, ja, hoe gaan we dat nou doen? Nou, laten we een raad oprichten. Dan alleen maar de rijke mannen mogen in die raad. Nou, dat ging hartstikke goed. Ze gingen uitbreiden. En ja, toen wilden natuurlijk de andere mensen in dat dorp wilden ook bij die raad. En dachten ze, nou, hebben we eigenlijk geen zin in. Dus we gaan wat drempels opwerpen. Ze moesten daar inwonend zijn, geboren. Ze moesten wat geld hebben en nou, noem maar op. Nou, fijn, het floreerde en het ging groter. En zo kwam er langzaamaan meer druk van buitenaf. Toen dacht ze, oh ja, maar dat moeten we dan toch wel. Ja, we kunnen niet nee blijven zeggen. Dus oké, dan geven we er toch een paar. Geven we middels een stemrecht of nou, daarna een vertegenwoordiging. En nou, je voelt hem al aankomen. Daar kwam die democratie vandaan. Maar uiteindelijk bleven zij middels stroommannen en middels lobbywerk nog steeds bepalen wat er gebeurde om hun eigen handel te laten floreren. Als je dit vertelt, is dat een ander verhaal dan van ja, de democratie die klopt niet. Ja. Of die, weet je, dus het gaat mij om die verhalen vertellen. En het is niet om te zeggen het is waar, maar het is om gewoon met elkaar in gesprek te gaan van. En dat bedoel ik vanuit die wurggreep van onze gedachte van, dient dit ons nog? We geloven dit, we hebben dit centraal gesteld in onze samenleving. De vraag is alleen, dient dit ons nog? Is dit nog iets waardoor wij als samenleving gelukkig zijn en waardoor we ook fijn samen leven?
Ja, ja, dit is mega boeiend natuurlijk. Ik wil eigenlijk in het verlengde hiervan mijn thesis even kort tegen je aanhouden. En dan kijken in hoeverre dadelijk de verschillende verhalen en waar jij op dit moment voor inzet, hoe dat straks gaat bijdragen aan die wereld. Laten we even zeggen aan die betere wereld. Weet je wel, we willen allemaal de wereld een betere plek maken.
Ja.
Whatever it may be.
Ja.
Maar mijn achtergrond en mijn full focus is natuurlijk op het financiële systeem en op Bitcoin. En ik geloof dat deze nieuwe uitvinding, deze gedecentraliseerde vorm van globaal geld, doordat het werkt, doordat het nu al 16 jaar aantoont gedecentraliseerd en veilig te blijven van aanvallen van buitenaf, dat we straks een, aangezien de gedecentraliseerde vorm van globaal geld is, dat we grenzelozer worden. Want het is steeds makkelijker. Voorheen kon je je goud en of je euro's, kan je niet heel makkelijk van de ene plek naar de andere plek krijgen. Je had het net over bestaansrecht. Daar zitten natuurlijk de belastingen bij. En daar zitten ook exitbelastingen bij straks in Nederland. Als je eruit wilt, dan moet je betalen om eruit
te mogen. 5 jaar lang, toch?
Ja, eruit te mogen. Nou ja, heel veel mensen die zijn natuurlijk in, ja, niet gebrainwashed, maar die geloven dat dit gerechtvaardigd is. Maar we hebben straks nou eenmaal middelen waarbij dat dus en moeilijker wordt om op te controleren. We hebben AI. We hebben andere vormen van technologie die zo ontiegelijk hard ontwikkelen. En we weten allemaal dat bureaucratie, die wat meer loggere entiteiten, nu heel veel moeite hebben om zich om bij te benen. Om die nieuwe extra wet te blijven schrijven. Om dit maar in te kunnen blijven beperken, zodat mensen niet nog vrijer worden. Ja. Nou, we hebben al de opkomst van sociale media gezien, nu van de podcast. Dus mensen hebben steeds meer decentrale manieren om zichzelf te voeden met die verhalen.
Ja, precies.
We hebben straks een decentrale manier om ons geld, onze toegevoegde waarde ergens in op te slaan en grenzeloos te vervoeren zonder dat daar heel goed zicht op is. Ja. We hebben straks AI die ons kan helpen met het creëren van verhalen, met het misschien wel whatever. Daar zitten ook weer centralisatierisico's aan. Hè? Even, ik bedoel, ik ben niet idealistisch of zo, maar ik probeer eventjes die thesis uit te brengen. Ze kunnen het straks gewoon simpelweg niet meer bijbenen. Mm-hmm. En dat zou dus in theorie kunnen betekenen dat we straks weliswaar de tools hebben waar jij naar refereert, dat we straks weer vanuit onze innerlijke kracht, onze inner guidance, onze inner stroom, kunnen gaan creëren, omdat we simpelweg onafhankelijker zijn geworden. Ja. Hoeveel pijn gaan we eerst nog zien? Want deze machthebbenden zien dat natuurlijk niet graag gebeuren. En die hebben er, zoals jij net zei, baat bij om die verhaallijnen allemaal te bewaken. Dus hoe ziet volgens jou de komende tijd er dan uit? En kunnen we wel die vreedzame transformatie doorstaan? Of moet dat misschien op een hardere manier?
Ja, ik vind dat altijd ook een boeiende. Want dat is hetzelfde als met dat we zien dat een financieel systeem zijn rek heeft gehad, weet je, dus het stort in. Dus er gaat iets anders komen. Dan zie je Trump die ook opeens naar de bitcoins gaat en dat soort dingen. Wat daarvan interessant is, is dat je in Europa zie je dan dat ze eigenlijk zo'n digitale munt willen, dat ze het op die manier willen controleren. En de vraag is, wat als ze niets doen? Dat vind ik namelijk ook een hele boeiende. Dat heb ik ook wel eens aan mensen gesteld. Van ja, ik snap dat je een soort van angst hebt voor een digitaal paspoort met een munt en al dat soort dingen. Want het is inderdaad een manier van controle krijgen over wat er gaande is. En tegelijkertijd, ja, als ze het niet doen, wat gebeurt er dan? Krijg je dan anarchie? Krijg je dan mensen die elkaar... Weet je, dus er zijn verschillende bewegingen die gaande zijn. En ik denk, of je dat nu bekijkt vanuit wat natuurlijk Bob de Wit altijd naar refereert, een volgende industriële revolutie. Al kijk je naar een spirituele uitvalshoek, waarbij je ziet van nou, het is een volgende fase in het menselijk bewustzijn waar we ingaan. Of al kijk je gewoon heel simpel naar de praktijk. Dat er een enorme onbalans en chaos in de wereld is met geopolitieke instabiliteit. Waarbij dus mensen, je hebt altijd graaiers, je hebt opportunisten, je hebt kapers. Iedereen staat zo van, oké, er staat iets groots te gebeuren. En dat, of je dat nou ook nog vanuit de meer complothoek bekijkt of wat dan ook. Dus er is iets groots aan de gang. We voelen dat er een beweging in onze samenleving zit die bij iedereen, wat mij betreft, zijn eigen angst aanraakt. En de een betekent dat hij super bang is nu voor AI, terwijl als je daarmee gaat kijken en als je gaat ontdekken dat het in principe een tool is die super handig kan zijn voor ons als mens, om wat jij zegt, weer vanuit innerlijke kracht te gaan creëren en weer een stukje terug te claimen wat van ons is. Tuurlijk zitten daar valkuilen aan, want het is maar net in wiens handen komt dat te liggen en wie gaat hem censureren en wie gaat er wat mee doen. Tegelijkertijd is er weer een ander die dus weer heel erg bang is voor het geldstuk. En wat ik vooral zie is dat er een enorme spiegel in onze samenleving is, waarbij de verschillende groepen eigenlijk hetzelfde doen, maar vanuit een ander perspectief. Dus waar je meer ziet dat een Klaus Schwab komt met You Own Nothing and Be Happy, dus een soort de woke community, om even disrespectvol zo te noemen, die zeggen van nou, je moet zo min mogelijk hebben, deelauto's, 15-minute cities, alles maar, weet je wel, weg. Want dat is de manier om mee om te gaan met waar we nu voor staan. Zo wordt vanuit het meer spirituele veld vaak gezegd van oké, je moet in communities gaan leven, zelfvoorzienend, tiny houses. Dus eigenlijk ook, je moet zo min mogelijk hebben. Ja. Zie je, dus die spiegels zijn super interessant om te zien. En de vraag is dan voor mij altijd, als ik nou beschouwend kijk naar al die groepen, wat zeggen ze, waar zijn ze bang voor? Wat is dan dat gouden midden waar we blijkbaar met z'n allen naartoe bewegen? En ik denk dat dat ultieme vrijheid is uiteindelijk.
Mm-hmm. Ja, denk ik ook.
Want dat willen we allemaal. Alleen, of dat zonder slag of stoot gaat, dat is maar de vraag. Want als jij... Als je heel erg op angst focust, wordt de angst ook groter. En angst verkoopt, angst werkt verlammend, angst is besmettelijk. Dus het draait allemaal om die angst propaganda. Zowel bij de meer bewuste mens, als bij de mens die tegen het geldsysteem is, als bij de mensen die tegen de klimaatopwarming zijn. Dus het is allemaal angst. Het is continu angst. Nu is de oorlogsretoriek er ook nog in gegooid, dus dan wordt de angst nog groter. En dat betekent dat op het moment dat er angst is, dan verlamt onze onderbewustzijn, onze rechter hersenhelft. Waardoor we dus niet meer creatief, oplossingsgericht kunnen denken.
Ja.
Dus
ja.
We zitten in een soort van vicieuze cirkel. Zijn we maar aan het rondmorrelen met z'n allen. En ik geloof dat enerzijds je kan zeggen, oké, die machthebbers willen dit niet. Dus die machthebbers die blijven maar die controle en die angst en die blijven pushen. Ja, de andere kant is dat doordat zij die druk zo verhogen en mensen toch wel steeds meer door hun eigen angsten aan te kijken en ook door te zien van, hé, maar wat absurd is dit? Weet je, waar gaat dit over? Jaren geleden had niemand het opgenomen voor de moslims in Palestina. Laten we eerlijk zijn, weet je, ik heb heel veel moslimvrienden, niemand had dat gedaan, nu wel. Nee. Dus er is ook het heeft ook een tegeneffect. Dus hoe meer zij controle en druk uitoefenen, hoe meer bij ons de groepen gaan denken van, hé, maar ik wil het anders. En ik denk dat die beweging, of we nu zien dat het een controlegerichte, satanische druk van buitenaf is die ons kapot wil maken, weet je, om ons wil knechten. Het heeft voor mijn gevoel hetzelfde effect.
Ja, dit, kijk, weet je, de criticaster, het duiveltje op mijn schouder zegt al tegen mij, Mark, weet je bent super optimistisch, maar wees nou niet naïef, hè. Mm-hmm. Dus de powers that be staan het nooit toe. Die zullen er alles aan doen om krampachtig vast te houden, om die macht te kunnen behouden. Tegelijkertijd, de optimist in mij, die ziet al die vooruitgang in de technologie. En ik zeg, zou dit dan de fase zijn waarin wij weer vrijheid kunnen genereren? Want de tooling is er, de technologie is er, de mogelijkheden zijn er. En dat gaat zo snel en zo hard, dat ze ons straks, ja, dat het toch wel heel lastig wordt om dit tegen te houden.
Ja.
En dan juist omdat ze dan dus fouten gaan maken, omdat ze het snel willen gaan tegenhouden, hoor ik eigenlijk ook een beetje in jouw woorden net terug. Ja. Juist daardoor creëert dat een bewustzijn bij bepaalde groepen. Mm-hmm. En dan wordt het een soort, nou, olieflex is een beetje negatief woord, maar dan wordt het een soort besmetting op een positieve manier.
Ja. Ja, en tegelijkertijd is het van mijn gevoel ook precies die symboliek, zo boven, zo beneden, weet je wel, zo groot, zo klein. De symboliek van de negativiteit die probeert druk te krijgen, dat zie ik ook heel veel in mensen om me heen. Dat we allemaal toch wel die interne strijd hebben van, gaan we nou voor angst kiezen of voor liefde? En dat is ook wat er collectief gaande is, dat we op de een of andere manier ergens geraakt worden en een keuze moeten gaan maken. En elke keer als we dan, ik hoor veel mensen zeggen, ik heb het idee dat ik met mijn ene been in het ene leven sta, met mijn andere been in het andere. Dat we zo op die lijn balanceren en af en toe klap je er weer af, dan zit je weer daar. Dan denk je, hé, maar daar wilde ik helemaal niet zijn. En ik denk dat die strijd, het is voor mij ook een strijd echt om ons bewustzijn. Van waar kies je voor? Wie ben je? Wie wil je zijn? En welke samenleving wil je leven? En daar echt voor gaan staan. Want er zijn genoeg nee's die we kunnen bedenken, maar er mogen voor, wat mij betreft, meer ja's zijn. Ja, dit willen we. Ja, daar gaan we voor. Ja, weet je dat? En die strijd die dan van buitenaf, zogenaamd, van die mensen die dan controle willen hebben, dat is ook ons brein. Ons brein wil controle hebben. En het is alsof we voor zo'n afgrond staan en dan er komt dat rotsblok aan, dat is onze samenleving. En je weet al dat die in de afgrond gaat. Nou, het is eigenlijk niet onze samenleving. Het zijn de systemen waarop onze samenleving is gebouwd. Want die samenleving, dat zijn wij, dus die gaat niet de ravijn in.
Hallo dames en heren. Hopelijk genieten jullie van de podcast aflevering. Ik ben hier even heel kort met een update met betrekking tot wat wij nog doen bij de Crypto Unseen Community. Hou jij ervan om met like-minded individuen, ondernemende mensen, dagelijks, wekelijks, maandelijks op de hoogte te blijven van wat er macro-economisch zich afspeelt of geopolitiek gezien en hoe dat invloed heeft op alle financiële instrumenten, investeringen, beleggingen die er zijn, dan wil je absoluut meer weten over de Crypto Unseen Community. Kijk snel even op onze website cryptounseen.com. Je kan zowel in het Nederlands als in het Engels lid worden en je gaat absoluut voor het geld dat je betaalt zoveel sneller vooruit dan je ooit bent geweest, dat dit absoluut de moeite waard is. Nu snel terug naar de aflevering.
Dus, maar omdat we bang zijn van wat is daarna dan?
Juist.
En wie gaat dan de macht nemen? Omdat iedereen wel ziet dat er opportunisten zijn en dat er mensen zijn die dat allemaal willen claimen en die daar in een graantje van willen meepikken. Ja, zijn we bang en worden we geraakt? En ik denk dat dat is wat voor de chaos gaat zorgen. En ik had ooit een keer, zat ik ergens over na te denken van, nou, wat zijn nou die gedachten? En toen dacht ik aan stripverhalen met die gedachtenwolkjes.
Mm-hmm.
En toen denk ik, ja, maar dat is het. Weet je wel, donkere wolken kleuren de lucht. En zolang wij in angst zitten, is het zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten, zo buiten, zo groot, zo klein. Zijn het onze gedachten die atmosfeer vullen? En ja,
ja.
Daar zit ik heel erg op. Van oké, ik wil echt, hoop echt mensen voorbij die angst te kunnen laten bewegen. Zodat die atmosfeer wat mooier wordt. Want we weten, een wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat als je met elkaar gaat mediteren, en ik geloof ook niet dat we alleen maar zen moeten zijn, er moet ook echt wel wat gebeuren. Maar het is wel, het angstveld is heel groot. En ik geloof dat dat die visueuze cirkel in stand houdt, waardoor er misschien wel veel meer nog gaat gebeuren dan dat nodig is.
Interesting. Ik denk, de quote of het gezegde komt bij mij boven. Old habits die hard of zoiets. Hè? En dan ben ik benieuwd naar de vraag, weet je, hoe lang gaat dit nog duren? Hè? Als we generaties hebben die zijn opgevoed binnen dat huidige systeem, waarin vooral die vrijheden zijn beperkt onder het mom van een mooi verhaal. Ja. En we zitten dan nu in zo'n transitie waarbij misschien jongere generaties denken, hey, wacht even, weet je wel, is dat nog wel reëel om in dit systeem te blijven leven? Volgens mij kan ik meerdere kanten op. Steeds meer kinderen voelen dat van binnenuit en die willen daarin ook voorzien worden.
Ja. Ja.
Maar die oudere generatie, die zitten nog in die angstwolk, zeg maar. Want die denken, ik bedoel, ik ben opgevoed in veiligheid. En living in the unknown is the most scary thing of all, weet je wel.
Ja, ja.
Dus wat voorzie jij in deze qua tijd, kan je daar iets zinnigs over zeggen?
Nou ja, ten eerste vind ik het interessant dat bij heel veel nieuwe initiatieven er heel weinig jongeren worden meegenomen. Ik zag laatst een aankondiging voor een gezondheidscongres weer ergens, waar alleen maar oude mensen.
Ja.
Dus ik denk, ja, oké, weet je, waar is onze jongere generatie? Dus dat vind ik al interessant op heel veel dingen. Tegelijkertijd denk ik dat het nu heel snel gaat. Want de reden, voor mijn gevoel is de reden dat een 5G, een 6G, een 7G, maar ook die AI-tools, dat dat allemaal zo snel gaat, is omdat het collectief bewustzijn, het energetisch veld, gewoon omhoog gaat. En dat zie je in eerdere processen. Op het moment dat er 4G werd ingevoerd, 3G, dat brengt iets met zich mee. En het is alleen maar mogelijk omdat de frequentie verhoogd wordt. Dus ik denk dat we inderdaad in een stroomversnelling zitten. En er is niet voor niks, als wij zien dat er veranderingen op komst zijn en dat er een beweging gaande is en dat er een transitie gaande is, dan, en sommigen hebben dat ook al 10, 20 jaar geleden voorzien, dan hebben onze leiders, machthebbers, die hebben dat natuurlijk ook al lang gezien. Dus die weten dat dit gaat komen, dus die zijn daar ook op voorbereid. En die hebben niet voor niets data's als 2020, 2030 aangegeven. Dus ik vermoed dat het deze tijd wel een essentiële tijd is in onze geschiedenis. Dat die daadwerkelijk een verandering teweeg gaat brengen waarbij wij gaan kiezen, hoop ik dat we gaan kiezen, voor die inderdaad van binnenuit weer creëren. Waarbij het interessant is om te kijken van, wat zegt dat nu over wat de uitkomst is? Want als dat aan de meer spirituele groepen ligt, dan betekent dat zelfvoorzienend in een tiny house zitten. Maar dat betekent dat daar zijn ook mensen die dat helemaal niet willen. Je hoeft mij echt niet in de community te zetten. Absoluut niet. Daar ben ik echt heel eerlijk over. Doe me dat niet aan. Ik word gek.
Nee.
Dus kunnen we vrij van projecties de ander gaan zien? En ook de ander gaan zien die er totaal anders in staat. En daarin ligt voor mij de uitdaging.
Dat is inderdaad een interessante uitdaging. Want als ik even over mezelf spreek, dat vind ik zelf ook moeilijk om te doen. Mm-hmm. Dat als je zelf veel research doet en je hebt het gevoel door te connecten met die inner kracht, dat je het ziet. Mm-hmm. Dat je denkt, nou, dan kan ik het een ander ook vertellen. En daar gaan we dan weer. Hè? Dan ga je het weer bepalen. Weet je, voor je kids om mee te beginnen, je vriendengroep, familie. En vervolgens ga je op een kist staan en ga je het iedereen vertellen. Weet je?
Ga je het vertellen.
En daar roepen mensen natuurlijk, dat roept weerstand op. En dan krijg je dus inderdaad die. En Maar wat jij zegt, er zijn nu wel mogelijkheden om dit straks om iedereen gewoon te laten zijn.
Ja.
Maar er zijn heel veel tegenstanders hiervan. Die zeggen, nee, ja, dan gaat het heel snel helemaal naar de kloten. Dan krijg je chaos en wat zeg je daarop, weet je wel? Ik bedoel...
Nou, volgens mij was het Tahiti. Ik weet niet precies welk land het was. Er was een eiland in die had dus toen een gigantische orkaan gehad. En men dacht ook, oh, die gaan allemaal rellen. Maar juist als er ellende is, gaan mensen elkaar helpen. En komt er een saamhorigheidsgevoel. En wordt het naaste liefde wordt groter. Dus ik vermoed dat we bewust ook... En dat geloof ik wel dat dat bewust wordt gedaan in vele verhalen. We worden bang gemaakt voor elkaar. Weet je, je medemens kan je niet vertrouwen. En ze gaan dit doen en ze gaan dat doen. Dus we worden bewust al heel lang tegen elkaar opgestookt. Ja. De polarisatie is nu ook extreem. Je moet per se een kant kiezen. Er zijn goede, er zijn slechte. Dus ik vermoed eigenlijk dat het uitreiken... Je kunt pas bruggen bouwen als je uit kan reiken. Als je elkaar de hand kan geven. En als je samen kan gaan bouwen. Maar dat betekent wel dat je ook de ander moet gewoon laten. En zijn reis moet gunnen. En zijn plek. Waarbij niet die ander per se naar jouw waarheid moet reizen, maar dat je juist met elkaar naast elkaar kan bestaan. En dat is jaren gebeurd. Je ziet het vaak in conflict situaties of in dingen dat mensen weer die saamhorigheidsgevoel krijgen. Maar we zijn bang gemaakt om elkaar vooral te wantrouwen. En daarom willen we ook nog de ander controleren. Want we zijn bang dat als die een andere waarheid leeft, dat dan mijn waarheid in het geding komt. Dus er moet blijkbaar een soort van verhevenheid zijn. En heb ik mijn nieuwe titel van mijn boek bedacht. Liever rijk dan verheven.
Ja.
Maar dat is omdat daar ook zoveel over wordt gesproken. Want dan krijg je dus... dat was over AI trouwens. Er was iemand die had... Die vraagt dan AI van, nou, hoe zit dit en hoe zit dat? En toen vroeg ze ook of dan Jezus het ultieme voorbeeld was van een soeverein mens. Ik weet niet of je hem hebt gezien.
Ja.
Maar die eindigde dan op een gegeven moment, ja, hij geloofde dat alles hem werd toegekend. En hij leefde dus van niks en hij was dan gelukkig met dat stukje brood dat hij op een dag kreeg. Want dat was dan het ultieme teken dat hij in die universele rijkdom leefde. En ik dacht, wat een bullshit. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat er gebeurt. Soevereiniteit is leven vanuit jouw innerlijke autoriteit. En niet meer laten leiden door een externe autoriteit. Maar dat durven we niet. Eén. Ten tweede, denken we dat dat niet naast een ander kan die een ander pad bewandelt.
Juist. Daar zit die.
Ja.
Ja. Ja.
Dat is zo bizar.
Ja, het is eigenlijk een soort van verhaal geworden dat dat gewoon niet mogelijk is. Dus als iedereen vanuit zijn innerlijke autoriteit gaat leven, dan krijg je, dat is een verhaal, chaos. We moeten gemanaged. Ja, we moeten dat echt krampachtig vasthouden. Ja. Voorkom het vooral dat iemand autonoom, soeverein en whatever is. Want dan gaat shit hits
the fan. Ja, dan gaat het mis met deze wereld. Ja.
En maar het is interessant, dat terwijl ik het nu zo hard op zeg, dan, daar ben ik ook altijd mee opgevoed, weet je. Dat is wat ik misschien nog wel geloof ook, weet je wel. Dat ik denk van, oh ja, nee, maar dat wordt één nare bende, weet je wel. Dan krijg je, die gaat dat zelf doen, die gaat het zelf doen en iedereen. Ja. En je durft eigenlijk niet in die unknown te stappen, waarbij dat juist op een hele toffe, vredelievende manier gaat. En misschien wel door de geschiedenisboeken, door de verhaallijnen die je mee hebt gekregen vanuit het verleden, van ja, dat wordt altijd penari, whatever, financial reset wordt altijd vechten. En, maar we zijn inderdaad gepolariseerd, weet je? Dat is echt
de aard. We zijn van elkaar vervreemd. En als je welke religie of alles wijst naar hetzelfde. We zijn broeders, we zijn zusters.
Hmm.
En daar is zoveel tussendoor gekomen. En dat is logisch, want dat betekent dat één iemand de macht kan krijgen.
Ja, of twee. Het klinkt zo simpel als je het zegt, weet je. Ik voel me helemaal. En ik heb vroeger altijd gevoetbald, dus dan kom ik op die quote van Johan Cruijff uit. Hè. Simpel voetballen is het moeilijkste wat er is. Hè, dus dit is, nou hebben we het eigenlijk over simpel leven, is het moeilijkste wat er is. Ja. Hè, gewoon elkaar laten zijn en vanuit binnenuit. Hoe kan een individu, iemand die kijkt en luistert, die zich hopelijk ook geraakt voelt en niet gelijk irritaties voelt van ja, wat lullen jullie nou, zo werkt het leven niet. Die zit er op zeker ook tussen, jongens, dames en heren, als jij die persoon bent, neem hem gewoon even mee. Hoeft niet allemaal waar te zijn, maar misschien is het wel interessant om even na te denken over iets concreter. Vanuit het meer abstract, wat kan ik doen om meer vanuit die hoedanigheid te gaan, gaan leven?
Ik snap wel dat iemand denkt van zo werkt het leven niet, want... onze samenleving werkt momenteel zo niet.
Nee.
Dus dat snap ik. En het is een idealisme wat iemand dan voelt van, hè, wat ik dan in dit geval ook voel. En een opening waarvan ik zie van, ja, juist het niet weten. Mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. En dat is goed. Mijn God hoeft niet jouw God te zijn. Het kan gewoon naast elkaar bestaan. Zolang we herinneren dat we hier samen leven. Weet je? Dus voor mij is het echt heel erg kunnen loskoppelen dat een andermans gedachte of een andermans levenswijze, dat niks zegt over die van mij. En het loskoppelen van het oordeel over, oh ja, moet je hun zien. Een voorbeeldje, als je kijkt naar de kinderen die nu dan weg worden gezet, als ja, ze worden in de war gebracht over welk gender ze zijn en et cetera. Als je het meer spiritueel zou bekijken, dan zou je zeggen van, oké, maar deze kinderen, wat je net ook al zei, kinderen die nu geboren worden, die passen al niet meer in dit systeem. Die geven dat ook al aan. En die kinderen die zijn zich al veel meer bewust dat ze gewoon een ziel zijn. Dus dat ze eigenlijk androgyn zijn, niet mannelijk, niet vrouwelijk. En ja, daar wordt natuurlijk een claim op gedaan, net als dat de vrijbreken van de vrouwen in de feministische beweging.
Feministische beweging?
Is ook een politieke beweging. De klimaatideologie is ook een politieke beweging.
Black Lives Matter hebben we nog gehad. Werd ook een politieke beweging.
De islamofobie is ook een politieke beweging. Ja. Het is allemaal bedoeld om te verdelen en om mensen in een bepaalde richting op te bewegen. Ik schreef gisteren nog, ik zie dat altijd dat liedje van Snodderbolleken, weet je, naar links, naar rechts. En dan gaat het zo verder, weet je. Ja. En dat zie ik gewoon. En dat is wat we doen. We laten ons heel de tijd meebewegen. Dus het allerbelangrijkste is 1. Herken de angstverhalen en blijf gewoon in je eigen midden.
Mm-hmm.
En 2, probeer oordeelloos te gaan kijken naar je medemens. En zie dat iemand gewoon ook zijn best doet vanuit zijn eigen, vanuit zijn eigen beweegreden en invalshoek. En hoe meer je de ander kan zien, hoe minder en niet aanvalt op wat hij doet, hoe meer je weer kan verbinden met elkaar.
Hey, en de hoe ga ik nog één keer doorvragen, want ik oordeel wat afzeg. Hey, weet je, ik heb heel mijn leven, ik heb ook naar mezelf, hè, dus ik ben wel echt een harde gast geweest. Ja. En nog steeds, ik probeer er een beetje van af te komen, maar altijd hard naar mezelf geoordeeld en daardoor denk ik ook naar anderen. En dan kan ik ook heel erg onderbouwend dat dan veroordelen. Hè? Dus ik voel me op een positieve manier aangesproken. Hoe kan een persoon... Want er wordt zoveel geroddeld, er wordt zo negatief gedaan, er wordt zoveel over iedereen geluld die anders leeft dan dat jij leeft. En natuurlijk wil ik daar bijvoorbeeld mee stoppen, want het brengt mijn vibratie omlaag. Als ik over iemand anders praat die ik hoog heb zitten, brengt het mijn energie omhoog. En dan ben ik creatiever, ben ik leuker, gezelliger, productiever, alles. Ja. En toch laat ik me vaak verleiden tot het glas half leeg. Of dat wat jij doet is fout, achtige energie. Dus ik weet het. Ik snap het rationeel, alleen doe het toch. Dus hoe kan ik daarin, of hoe kan een gemiddelde persoon daarin verder?
Twee dingen, denk ik. Het is ten eerste weer die oorlog om het bewustzijn die in ons voert. Dus die innerlijke strijd die we heel tijd hebben. Want we zien het overal om ons heen. Dus dat oordeel en die polarisatie en dat jij en ik en zij tegen wij en jij doet mij dit en jij doet mij dat. Dus dat is iets wat zo ingebakken zit in onze samenleving en in ons bewustzijn dat het bijna onmogelijk is om het niet te doen. En op het moment dat je het doet, dan en dat klinkt echt super zweverig. maar vergeef jezelf ervoor. Ja, geef het al je liefde. En wees dan. En doe dat niet per se voor die ander. Ga gewoon, en dat vind ik ook wel een leuk. Ga gewoon heel egoïstisch zijn. Want het helpt jou niet.
Juist.
Dus als je dat kan zien, van ik ga gewoon, ja, weet je, wat ben ik nou aan
het
doen?
Ik wil weer zeiken, stoppen, want het helpt mij niet, pap, klaar.
Het helpt me niet, klaar. Ja. Weet je, dit helpt me niet, hier word ik niet beter van, ik word er chagrijnig van, ik laat me meetrekken. En dus dat. Ja. En tegelijkertijd is er een leuke om wel te doen, en dat is als je kijkt naar wat bijvoorbeeld oxytocine doet,
mm-hmm.
Want die angst zorgt voor dat cortisol. En dat is verslavend. Dus angst is verslavend en tegelijkertijd is oxytocine dus ook verslavend.
Dus het liefdeshormoon, toch?
Oxytocine is het liefdeshormoon, het gelukshormoon, het knuffelhormoon. Het doet alles waardoor wij ons lekker voelen. Maar ja. dus die strijd tussen dat gelukshormoon en dat, daarom is ook vaak, werd er ook in coronatijd gezegd, die verbinding tussen mensen was zo essentieel, maar die werd verbroken. Dus daardoor werden zoveel mensen depressief en hebben nog steeds PTSS na die periode, omdat we de verbinding misten met elkaar. En dan heb je een gigantisch tekort aan oxytocine, waardoor de angst die er nu is, alleen maar minder wordt. Het voordeel van oxytocine is dat het niet alleen dus het knuffels en geluks en liefdeshormoon is. En het verhoogt ons libido en het maakt makkelijke verbindingen aan. Maar het zorgt ook voor het verlagen van cortisol.
Juist.
Dus als je dan kijkt naar de samenleving waarbij angst heel groot is. En mensen, heel veel mensen mentale klachten hebben, depressief zijn, burn-out en noem maar op. Zeker ook onder jongeren. Dan wordt daar vaak alleen maar gekeken naar, oké, hoe gaan we dat stukje aanpakken? Mensen krijgen antidepressiva of andere middelen die dat een beetje beteugelen. Maar het doet niks voor de joy. Dus het doet niks voor die oxytocine, voor het geluksgevoel. En terwijl als je oxytocine gaat verhogen, dus dingen gaat doen waar je blij van wordt, dan gaat het en je cortisol gaat het verlagen. En het zorgt er ook nog eens voor dat je blijer wordt. Dus dat is het is een soort van missing link in onze samenleving, waarbij we gewend zijn om vooral vanuit angst en controle te denken. Je moet bang zijn dat je huis verbrandt, dus je moet een verzekering nemen. Je moet bang zijn dat je iets overkomt, dus je moet een arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen. Weet je, we moeten continu bang zijn en alert en controleren. Het zit zo in onze samenleving dat we daarvan uit natuurlijk ook onze omgeving willen controleren, onze partner willen controleren, onze mensen om ons heen willen controleren. Dus dat is zo een ophoping van angst en cortisol en stress. En dan zitten we ook nog eens hele dagen te scrollen door ons telefoontje. Ja. Weet je? En het is verslavend, maar liefde, dus dit hormoon is dus ook besmettelijk en verslavend. En het werkt als een katalysator voor je eigen geluk. Dus enerzijds egoïstisch worden in de zin van, oké, maar wat ik nu aan het doen ben, helpt me dat? Nou nee, eigenlijk niet. Dus waar ben ik dan mee bezig? Dus gewoon ook een stukje een beetje, ja, ook wat strenger voor jezelf kunnen zijn. Tegelijkertijd, als je het wel doet, denken, oh, wow, daar ging ik weer, weet je wel. Ik stuur de liefde naartoe, een vergeving, het is klaar. Wat vind ik wel leuk? En ik geloof echt dat als steeds meer mensen gaan doen wat ze wel leuk vinden, of in ieder geval iets waar ze blij van worden, dat dan van die lichtpuntjes worden. Want weet je, als jij iemand op straat ziet glimlachen naar je, dan word je vanzelf vrolijk.
Mm-hmm. Echt zo.
Dus het is inderdaad heel simpel eigenlijk.
Ja, maar ik geniet hier zo van. Want het is. Ik ben. Als ik het dan. Want dat is wat ik altijd probeer te doen. Als ik een leuke en interessante informatie tot me krijg. Of gevoelens. Hè, want het is ook energie wat ik voel. Dan denk ik, betrek ik gelijk op mezelf. En dan denk ik, jeetje, wat ben jij een gast zeg. Ik ben altijd, dus ik maak mezelf vrolijk door inderdaad buiten in de regen te fietsen en te lachen naar iedereen. En dan krijg je dat terug en er gebeuren allemaal mooie dingen. Optimisme, bla bla bla. En tegelijkertijd, wanneer ben ik chagrijnig tegen mijn vrouw of tegen mijn kids of whatever. Het is puur angst. Puur angst. En ik maak er een verhaal van in mijn hoofd. En ik projecteer het op een ander. En ik angst om verlaten te worden. Angst om niet succesvol te zijn. Allemaal dat. En ik kan er gewoon uitsnappen. Ik kan er letterlijk uitstappen. Als ik wil. Ja. En omdat het dus af en toe dan verslavend werkt.
Ja, blijf dus lekker in hangen.
Ja, blijf er lekker in. En ga ik gewoon op iedereen zeiken. Weet je? Dan ga ik op iedereen zeiken. Nou krijgt iedereen ervan langs, weet je wel.
Ja, en zo, lekker man.
Ja,
en terwijl je weet. Dat iemand natuurlijk die op straat zit en opeens zo'n middelvinger naar je opsteekt.
Fuck you.
Maar die zat dan ineens een pisbui, weet je wel.
Pure woede. Ja, nee, maar mooi. Ik vind het mooi omdat je dus echt die soevereiniteit hebt. Je hebt echt die autonome kracht in je. Om gewoon te zeggen, hé, maar wacht even. Hier heb ik helemaal geen zin in.
Ja.
Gewoon echt naar dat bewustzijn brengen. Ja. Dat is niet nodig.
Nee. Maar dat is natuurlijk wat er heel lang al. Als je echt kijkt naar de oerwond die wij hebben, is dat die van afgescheidenheid, van niet goed genoeg zijn, afwijzing, niet verbonden voelen. En die lossen we niet op door een claim bij een ander te leggen. Of bij wat dan ook. Maar dat proberen we wel. En die verbondenheid die moet gewoon in onszelf. En dat is die continue strijd in onszelf. Van de angst van de pijn van die afwijzing. Ja, die zit daar gewoon zo diep in. Maar ja, die mogen we gewoon gaan voelen, gaan liefde gaan geven. Maar vooral met joy, met vreugde.
Duidelijk. Ja. Hey, we gaan een beetje richting het einde van de podcast. Maar ik wil nog even weten, jouw toekomst. Waar ben jij, want je bent verhalen aan het schrijven op dit moment veel. Je bent veel aan het uitbrengen. Vertel nog even iets meer over wat je nu aan het doen bent en waar jij naartoe aan het groeien bent.
Oh ja, nee, maar dat is wel leuk. Ik heb dus echt mijn hoofdthema is altijd de wurggreep van je gedachten, weet je, van wurggreep naar vrijheid. En mijn eigen grootste belemmering was dat er altijd tegen mij werd gezegd van jij hebt een lelijke stem en jij kan niet zingen. En ik heb bij mijn boeken heb ik op een gegeven moment een nummer uitgebracht. En dat heeft een vriendin van mij gezongen. Onze samenwerking eindigde. En toen dacht ik, oh jee, maar wie gaat nu al mijn andere nummers zingen? En toen dacht ik, oh ja, maar wat als ik dat zelf ga doen? Nee, dat kan ik niet. Ik kan niet zingen. Ik heb slecht, weet je dat? Dus zo'n heel verhaal. Maar het is het liefste wat ik zou willen doen. Om een show te hebben waarbij ik dus een spoken word uit mijn boeken en dingen, citaten, dus spoken word. En ik vind vuurdansen heel leuk, dus ik dans met vuur. En dan ook zang kan combineren en dan in de theaters gaan staan. Om gewoon joy te brengen, ja.
Gaaf. Ja, nou,
dat is een droom die ik echt heel sterk heb, ja.
Ja, nou, wij gaan je volgen. Ik ga je in ieder geval volgen. Ja. Ik vind het echt tof. Ik heb een hoop zeer, zeer interessante dingen gehoord. En ik merk het ook, want ik ga er van naar voren zitten en ik ga aan, weet je. Ik vind het... Ja. Zo'n belangrijk thema. En ondanks dat waarschijnlijk de meeste kijkers en luisteraars, die komen toch weer meer van een finance hoek, hè? Vanuit Bitcoin. Nou, hoe kan ik nog meer verdienen? Hoe kan ik nog rijker worden? Of hoe kan ik mijn tijd en energie beter opslaan in een geld of in een medium dat ja, respecteert, in plaats van dat ik het in fiat stop en alles maar minder waard wordt. Maar ik heb zo vaak dat ik meer een invalshoek ook voor mijn community zoek, waarbij je ook echt het meer holistisch gaat benaderen en het meer gaat begrijpen. Ja. En dat geeft waarschijnlijk een stukje rust. En ik heb het aan het einde van de rit niet over rijk worden, maar over soevereiniteit.
Ja, precies.
Weet je, en wat is dat? Ja. Wat is dat? Nou, daar kan je over spreken dat in de bepaalde vorm fuck you money is. Van hey, ik hoef niet meer te luisteren naar jou, want ik heb voldoende dat meer waard wordt. En ik kan nu echt gaan doen wat ik leuk vind. Nou, daar komt die joy bij kijken. Dus ik denk dat het nog steeds wel op een bepaalde manier ook daarin te rijmen valt. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat je... Wat jij hebt gezegd, je kan zelf uit die negatieve gedachten stappen.
Ja, want je kan nog zoveel geld hebben. Ja. Als jij nog steeds overal voor alles en iedereen bang bent, dan heb je niks aan.
En dan ben je niet vrij, hè? Dan ben je niet vrij.
Nee. Tegelijkertijd, die oxytocine staat ook voor de holy water. Dus het water dat zegent en reinigt en zelfherstellend is. En op geld als water hebben. Is ook zo mooi, hè? Dus als je echt geld als water wil hebben, dan zul je toch echt wel meer in die flow van joy moeten komen, in die holy waters, dat je geest, de geest vrij is en dat je dus geen angstige gedachten meer hebt.
Geniale invalshoek voor iedereen die luistert en kijkt om dit mee te nemen. Want dit is absoluut wel een element dat, nou, laten we heel eerlijk zijn, in de traditionele finance world sowieso best wel ontbreekt. Het is toch best wel een hele harde kant. En als je dit daarin mee kunt nemen, ja, volgens mij ben je, wat ik zei,
King.
Vrijheid. Ja, je bent, je free as a bird. Je kan letterlijk je eigen omgeving creëren en onderdeel zijn van die betere plek die we allemaal toch wel graag aan willen bijdragen. Ja. Er zit een stukje purpose bij. Ja, wat wil je nog meer? Heb jij nog final last words voor iemand of iets? Vertel ons ook even waar mensen jou kunnen vinden trouwens.
Op mijn website www.evelinevandongen.com. Daar ben ik te vinden. Perfect. En ja, ik geloof gewoon heel erg dat we naar het licht in onszelf wijzen. Dus zoek dat licht en bevrijd je van angst. En dan mensen zijn zo krachtig en die zijn zo ongelooflijk creatief. En dat zie je wat er nu gebeurt door al die technieken en al die nieuwe systemen. Het is enorme creativiteit van de mens. Dus daar mogen we echt vertrouwen in hebben. Dat hoe dan ook. Ja, we zijn als water, weet je. We vinden altijd wel onze weg. Maar alleen als we het laten stromen.
Mooi gezegd, fully agreed. Ik ga jouw website bij de show notes zetten. Dus voor de mensen die dat hebben gehoord en die willen daar meer over weten of over de boeken die Eveline allemaal geschreven heeft. Ga daar kijken. En dan zou ik zeggen, Eveline, hartelijk dank. Was superleuk.
Leuk.
En tot de volgende keer.
Zeker, leuk.
Bye bye. Hallo dames en heren. Hopelijk hebben jullie genoten van deze aflevering. Ik in ieder geval weer wel. Nu toch zover heb uitgehouden, misschien is het ook wel een goed moment om je nog even te vragen te abonneren op ons kanaal. Dat is 1. En 2, mocht je nou verder willen gaan in het verdiepen van jouw kennis met betrekking tot de macro-economie, geopolitiek, investeren, beleggingen, bitcoin en alles wat met bitcoin te maken heeft, dan stel ik voor dat je even snel kijkt op onze website cryptounseen.com. Ik herhaal cryptounseen.com, dus datgene wat je niet ziet. Want dan kunnen we met elkaar, denk ik, in onze community een stuk verder gaan dan dat ik kan kan doen tijdens deze podcast. Mocht je geïnteresseerd zijn, kijk even op de website. Abonneer je even op het kanaal en dan zie ik je bij de volgende aflevering weer terug. Dankjewel.